Gemeente, wij delen u mede dat in de nacht van vrijdag op zaterdag om 3:15 Paul Hartog op 55-jarige leeftijd is overleden. Woensdagavond 13 augustus is er tussen 7:15 en 8:15 in het rouwcentrum de Munnekhof te Veenendaal gelegenheid tot condoleren. De dank- en herdenkingsdienst vindt plaats op donderdag 14 uur in de Munnekhof. Aansluitend vindt al daar de begrafenis plaats. Na de begrafenis is er gelegenheid om te condoleren. Meer informatie kunt u lezen op de kaart op het prikbord. Woensdag 6 augustus jongstleden hebben Gijs en Tirza van Ettenhoekhoven hun derde dochter uit de handen van de Heer ontvangen. Ze hebben haar de volgende namen gegeven. Katharina naar de oma van Tirza, Teunice naar de oma van Gijs, Josephine. De roepnaam is Josephine. Het gaat goed met Tirza en Josephine. Vanmiddag in de dienst van 4:00 gaat kandidaat Comrie voor. Dat is een uur vroeger dan gebruikelijk, zodat kandidaat Comrie nog op tijd kan zijn voor een dienst in de avond. Volgende week zondag gaat kandidaat J.R. van Vught uit Lienden in de morgendienst voor om 10:00 en dominee P. Vermeer uit Wezep in de dienst van 5:00. De eerste collecte voor vandaag is bestemd voor het werk van de kerkvoogdij en de tweede collecte is bestemd voor de diaconie. Inmiddels is afgesproken dat de bevestigingsdienst en intrede van dominee Bogaert zal plaatsvinden op zondag 21 september. Zoals het er nu naar uitziet, zal de verhuizing van het gezin van de Bogaert plaatsvinden in de week van 25 augustus. Nu al willen we de vrijwilligers hartelijk danken voor hun voortvarende inzet om de pastorie op te knappen. Voor het zomerfeest van de schatgravers zijn nog dringend vrijwilligers nodig die één of meerdere dagen, middagen, willen helpen. Er zijn momenteel zo weinig aanmeldingen dat het programma sterk vereenvoudigd moet worden. En dat zou jammer zijn. Vandaar de dringende oproep om u alsnog bij Nelke de Wit op te geven. Haar gegevens staan in de laatste nieuwsbrief en ook op het prikbord in de hal. Voor alle data geldt zo de Heere wil en wij leven. Wij willen nu samen deze dienst beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij nu ook samen het 5e vers van Psalm 42, maar de Heere zal uitkomst geven. Stellen wij ons nu onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet en zingen in aansluiting daarop het zesde vers van het gebed des Heren. Het gebed des Heren, vers 6, na de lezing van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gearbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en er rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Amen. De schriftlezing vindt u in Handelingen 16. En we lezen de versen 9 tot en met 34. Handelingen 16. Vanaf vers 9 tot en met 34. En van Paulus werd in de nacht een gezicht gezien. Er was een Macedonisch man staande die hem bad en zei: Kom over in Macedonië en help ons. Als hij nu dit gezicht gezien had, zo zochten wij terstond naar Macedonië te reizen, besluitende daaruit dat ons de Heere geroepen had om dezelfde het evangelie te verkondigen. Van Troas dan afgevaren zijnde, liepen we recht naar Samothrace, Tarse en de volgende dag naar Neapolis en vandaar naar Filippi, welke is de eerste stad van dit deel van Macedonië, een kolonie. En wij onthielden ons in die stad ettelijke dagen. En op de dag van de Sabbat gingen wij buiten de stad aan de rivier waar het gebed placht te geschieden. En neergezeten zijnde spraken wij tot de vrouwen die samengekomen waren. En een zekere vrouw met name Lydia, een purperverkoopster van de stad Thyatira, die God diende, hoorde ons, welke hart de Heer heeft geopend, dat ze achtnam op hetgeen van Paulus gesproken werd. En als ze gedoopt was en haar huis bad, ze ons zeggende, indien gij hebt geoordeeld dat ik de Heer getrouw ben, zo kom in mijn huis en blijf er. En zij dwong ons. En het geschiedde als wij tot het gebed heen gingen, dat een zeker dienstmaagd hebben een waarzeggende geest ons ontmoette, welke haar Heer groot gewin toebracht met waarzeggen. Dezelfde volgde Paulus en ons achterna en riep zeggende, deze mensen zijn dienstknechten van God de Allerhoogste die ons de weg der zaligheid verkondigen. En dit deed ze vele dagen lang. Maar Paulus daarover ontevreden zijnde keerde zich om en zei tot de geest, ik gebied u in de naam van Christus dat ge van eruit gaat. En hij ging uit dezelfde uren. Als nu de heren van dezelfde zagen dat de hoop van hun gewin weg was, grepen ze Paulus en Silas en trokken er naar de markt voor de oversten. En als ze hen tot de hoofdmannen gebracht hadden, zeiden zij, deze mensen beroeren onze stad, daar zij Joden zijn en ze verkondigen zeden die ons niet geoorloofd zijn aan te nemen of te doen, alzo wij Romeinen zijn. En de schade stond gezamenlijk tegen hen op. En de hoofdmannen hun de kleren afgescheurd hebben de bevalen hen te geeselen. En als ze hun vele slagen gegeven hadden, wierpen zij hen in de gevangenis en geboden de stokbewaarder dat hij hen zeker bewaren zou. Terwijl ze zulke gebod ontvangen hebbende, wierp hen in de binnenste kerker en verzekerde hun voeten in de stok. En omtrent de middernacht baden Paulus en Silas en zongen goden lofzangen en de gevangenen hoorden naar hen. En er geschiedde snel een grote aardbeving, alzo dat fundamenten van de kerkers bewogen werden. En terstond werden al de deuren geopend en de banden van allen werden los. En de stokbewaarder wakker geworden zijn en ziende de deuren van de gevangenis geopend, trok een zwaard en zou zichzelf omgebracht hebben, menende dat de gevangenen ontvlucht waren. Maar Paulus riep met grote stem, zeggende, doe u zelf geen kwaad, want wij zijn allen hier. En als hij licht geëist had, sprong hij in en werd zeer bevende en viel voor Paulus en Silas neer aan de voeten. En hem buiten gebracht hebbende, zei hij, lieve heren, wat moet ik doen omdat ik zalig word? En ze zeiden, geloof in de Heer Jezus Christus. En gij zult zalig worden, gij in uw huis. En ze spraken tot hem met woorden des Heeren tot alle die in zijn huis waren. En hij nam hem tot zich in diezelfde uren des nachts en wies hem van de striemen. En hij werd terstond gedoopt en al de zijnen. En hij bracht er in zijn huis. En hij zette hun de tafel voor en verheugde zich dat hij met heel zijn huis aan God gelovig geworden was. De tweede lezing vindt u in Filippenzen 1. Filippenzen 1. Filippenzen 1 en we lezen de versen 1 tot en met 11. Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus, aan al de heiligen in Christus Jezus die te Filippi zijn, met de opzieners en diakenen. Genade zij en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God zo dikwijls als ik u gedenk, ten allen tijd in al mijn gebed voor u allen, met blijdschap het gebed doende over uw gemeenschap aan het evangelie, van de eerste dag af tot nu toe, vertrouwende dit, dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. gelijk het bij mijn recht is dat ik van u allen dit gevoel, omdat ik in mijn hart houde dat gij beide in mijn banden en in mijn verantwoording en bevestiging van het evangelie, gij allen, zeg ik, mijn genade mede deelachtig zijt. Want God is mijn getuige hoezeer ik begeerig ben naar u allen, met innerlijke bewegingen van Jezus Christus. En dit bid ik God, dat uw liefde nog meer en meer overvloedig worden in erkentenis en alle gevoelen. Opdat gij beproeft de dingen die daarvan verschillen. Opdat gij oprecht zijt en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus. Vervuld met vruchten der gerechtigheid. Die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en prijs van God. Amen. Tot zover de beide schriftlezingen. De tekstwoorden vindt u in de versen 5 en 6 van Filippenzen 1. Daar zegt Paulus tegen de Filippenzen dat hij dankt en bidt over uw gemeenschap aan het evangelie. Van de eerste dag af tot nu toe, vertrouwende dit, dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. Tot zover. Vragen wij samen de Heere om zijn onmisbare zegen. Heere, te midden van al het rumoer in deze wereld. En wat krijgen we dag voor dag veel te horen. Veel meer dan wij kunnen dragen. En we worden van moment tot moment op de hoogte gehouden van de verschrikkingen die er in deze wereld plaatsvinden. En te midden van al dat rumoer gaat het zo leven in ons hart. Welzalig. Die gij hebt verkoren. Die guit al het aards gedruis doet naderen. En uw heilstem horen. Ja, wonend in uw huis. O, wat onderscheidt ons dan toch, Heer. Geef dat jong en oud dat zal beseffen wat het betekent dat we hier in alle rust en vrede samen mogen zijn. Terwijl er honderdduizenden christenen op drift zijn geraakt in deze wereld. Met de dood voor ogen. Die Jezus Christus verloochenen of anders sterven. Gedood worden om de naam van Jezus. Wat komt het alles toch dichtbij. En Heere, wij komen u bidden. Voor al die mensen. Die in die vreselijke toestand verkeren. Of ze nu christen zijn. Of andere religies aanhangen. Hoe is het mogelijk dat er barbaren bestaan. Die zo met medemensen kunnen omgaan. O, wat is dat alles toch in strijd met wat u, o Heer Jezus Christus, ons mensen hebt willen leren. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. O, wat zou deze wereld er anders uitzien. Als wij dat ware zaligmakende geloof waar we het vanmorgen over hopen te hebben. Ook in de harten. Van zondaren in deze wereld wereldwijd geplant zou zijn. De eerste blijken van uw liefde immers doet ons leven op stellensprong veranderen. Vindt daar metterdaad bekering plaats. O, krijgen we u lief, o Heer, opdat we ook onze naasten zouden lief hebben. Als onszelf, zegt u. Wat een geheim. En wat staat het haaks op ons doen en laten. Maar nochtans, zo is het alle eeuwen doorgegaan. En we weten ook hoe alle eeuwen door de vijandschap tegen dat leven zich heeft geopenbaard. Uw eerste discipelen, 12 in getal zijn bijna allen, door de marteldood om het leven gekomen, slechts één stierf er. een natuurlijke dood. O God, geef dat onze harten bereid zijn om u te dienen. Mijn hart is bereid, o God, mijn hart is bereid, o God. Dat de taal van ons hart mag zijn. En zo niet, dat dan het woord de prediking van morgen voor jong en oud, de aanzet daartoe mag geven. Dat het woord waarlijk mag worden aangenomen voor wat het is. Het woord van de Heer. Dat niets de loop van uw woord zal hinderen. Hier niet en thuis niet of later niet. Het wacht alles op uw zegen. En daarom, onze ogen zijn op u geslagen. En we bidden u, zend uw licht en uw waarheid neder, opdat die ons leiden, om Jezus wil. Amen. U mag uw gaven geven, de doeleinden zijn u bekendgemaakt. En we willen samen gaan zingen van Psalm 138. Dat is de psalm die boven de kaart staat van broeder Hartog. Psalm 138, vers 2 en 4. Gemeente, terwijl Paulus gevangen zit in Rome, omwille van de naam en de zaak van de Heer Jezus Christus, zijn zijn gedachten bij de gemeente van Filippi. Dat blijkt in de eerste plaats natuurlijk uit het feit dat hij vanuit zijn gevangenschap deze brief schrijft. En ook de inhoud van de brief zelf geeft blijk van zijn hartelijke verbondenheid aan zijn broeders en zusters in Filippi. In vers 3 en 4 zegt hij: ik dank mijn God zo dikwijls aan als ik aan u denk. En nadat hij eerst de gebruikelijke zegengroet over de gemeente van Filippi heeft uitgesproken, zoals hij dat bij alle gemeenten doet, daar horen we hem zeggen: ik dank mijn God. En als hij dat heeft uitgesproken, dan spreekt hij over, of als hij die zegengroet heeft uitgesproken, moet ik zeggen, dan zegt hij: ik dank mijn God. Bij die zegengroet spreekt hij al over onze Vader, en hier over mijn God. En je voelt zomaar hoe vertrouwelijk de omgang van Paulus mag zijn met zijn Here en met zijn God. En zo dikwijls als hij denkt aan de gemeente van Filippi, dankt hij zijn God om het werk van God in de harten van al die zondaren in Filippi die tot geloof en bekering zijn gekomen. Hij draagt ze allemaal op zijn hart en in zijn hart. En hij dankt niet alleen voor ze, zo lezen we, maar hij bidt ook voor ze. Hij zegt in vers 4, ten allen tijd in al mijn gebed voor u en met blijdschap het gebed doend. Het kan gewoon niet op. Als hij dankt en bidt, doet hij dat in het bijzonder, en dan komen we bij onze tekstwoorden, voor het feit dat ze gemeenschap hebben, vers 5, aan het evangelie van de eerste dag af tot nu toe. Gemeenschap aan het evangelie. Eerst iets over dat evangelie. Evangelie, dat weten we allemaal, dat is de blijde boodschap. En hoe zijn we daar nou aangekomen? Wel, dat is een boodschap die komt bij God vandaan. Daar heeft hij voor gezorgd. Ik herinner u aan dat heerlijke moment uit Lucas 2, als daar de engel namens zijn God de blijdschap mag verkondigen. Als de Zoon van God naar deze aarde is gekomen, om wie de hele zaligheid van u en mij draait, niet waar? Want hij is de zaligmaker die gekomen is, en dat is het evangelie, om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren is. Ik verkondig u, zegt hij dan ook, grote blijdschap, die het hele volk, het volk van Israël, in eerste instantie wezen zal. Namelijk dat voor u geboren is de zaligmaker. Welk is Christus? Dat is de Messias, de Heere, de Kyrios, in de stad van David. Dat is evangelie. Het is de blijde boodschap dat God in Christus Jezus alles zal vervullen. Al de beloften zijn immers in Christus Jezus. Ja en amen. En dat woord van deze God is vlees geworden. En heeft onder ons gewoond. We zingen ook: Gods belofte wordt heerlijk vervuld. Amen. Gode zij eer. En dan wordt ons in die Christus. En dat gebeurt ook vanmorgen weer. In die Christus wordt ons verkondigd: vergeving van zonde en het eeuwige leven. In Christus Jezus wordt ons verkondigd de volkomen zaligheid voor een ieder die gelooft. Dit heil heeft God nu doen verkondigen. Het is zijn boodschap. Nu heeft hij zijn gerechtigheid, dat is de Heer Jezus Christus, de Heere, onze gerechtigheid, zo vlekkeloos en ongeschonden. Hij heeft nooit geen zonde gehad of gedaan. In eerste instantie voor Israël. U is geboren de zaligmaker. Maar ook, Psalm 98 zingt het al, voor uw heidendom tentoongespreid. En wat heeft hij dat waar gemaakt? Want het gaat nu over de heidenen in Filippi. En u wordt Paulus, terwijl hij gevangen zit in Rome, herinnerd aan die eerste dagen. Dat ze gemeenschap kregen aan dat evangelie. Want, en dat hebben we gelezen uit Handelingen 16. Toen zat hij ook binnen de kortste keren in de gevangenis. In ditzelfde Filippi. Het leek zo goed te gaan, nietwaar? In een visioen was hij uitgenodigd om te gaan helpen in Europa, in Macedonië. Die Macedonisch man, kom over en help ons. En dan verblijft hij daar, etelijke dagen. En dan is daar die eerste bekering van Lydia. Een Jodin die op de Sabbat bij de rivier komt. Er is kennelijk helemaal geen synagoge daar, zo weinig Joden zijn er. En dan spreekt Paulus het woord des Heren. En dan opent de Heer het hart van Lydia, zodat ze acht neemt op het woord dat van Paulus gesproken wordt. En dan komt ze tot geloof in de Heer Jezus Christus. En niet alleen zij, de hele huis. Onderschat dus de kracht van het getuigenis van God niet. We hebben u zojuist gezegd, het evangelie is de boodschap van God zelf, waarin hij het heil in Christus openbaart. Dat is dus wat gebeurt onder de prediking. Het lijkt niks, het stelt haast niks voor een man die net zo zondig is als u en jij, die het woord van Christus verkondigt. En toch is dat het middel waarvan de Heilige Geest zich bedient om je tot het geloof in de Heer Jezus Christus te brengen. Dat zie je bij Lydia. Ze had het toch nooit kunnen denken toen ze 's morgens naar de rivier ging. Dat ze s'avonds met haar hele gezin notabene gedoopt zou worden. Want dat woord deed ook zijn kracht in de harten van haar hele huisgezin. En dan wordt vervolgens Paulus dagenlang geplaagd door een heidens slavinnetje dat een waarzeggende geest heeft. Dat zijn ook in die eerste dagen in Filippi waar hij hier aan herinnerd wordt. En die loopt maar voortdurend te roepen dat ze boodschappers zijn van de Allerhoogste God. Maar dat schaadt het werk van Paulus. En dat is nou juist de bedoeling van die boze geest, want dat is het. En als Paulus het dan helemaal beu is, werpt hij de kracht van Christus, die waarzeggende geest, uit. Dit tot grote ergernis en woede van haar meesters, van haar werkgevers, zullen we maar zeggen. Dat is natuurlijk een slavinnetje, dus had niks te vertellen. Ze zagen hun inkomsten verdampen. En dan zorgen ze voor een groot volksoproer. En wel zo dat Paulus en Silas gevangen worden genomen. Gegeeseld. En dan in de gevangenis terechtkomen. En hoe? Ze worden door de gevangenbewaarder geworpen in de binnenste kerken, dat wil zeggen in de derde verdieping onder de grond. Want zo zagen die kerkers er in die tijd vaak uit. Met kapotgeslagen ruggen. Met hun voeten in een stok. Ze kunnen geen kant meer uit en alleen naar boven. En dat doen ze ook. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Want we lezen in Handelingen 16 dat ze baden. En dan, midden in de nacht, en we kennen nu de omstandigheden, dan worden de gevangenen wakker. Ze worden wakker gezongen. Paulus en Silas zingen Godelofzang. Hier brengen ze in de praktijk wat we samen hebben gezongen uit Psalm 42 vers 5. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen daar ik hem verwacht. En mijn hart, wat mij ook mogen treffen, al zit ik met een opengeslagen rug in de diepste kerk en met mijn voeten in de stok. Wat mij ook mogen treffen, tot de God van mijn leven hef. En zij zongen Godelofzang. En al de gevangenen hoorden naar hen. Hebben ademloos zitten luisteren. Maar plotseling worden die lofzangen verstomd door een mega aardbeving. Zo staat er letterlijk in het Grieks. De fundamenten van de kerkers worden heen en weer geschud. Alle deuren gaan open. Alle ketten van de gevangenen worden losgemaakt, de stokken gaan los. En de gevangenbewaarder die ziet de situatie voor zich en hij wil de hand aan zichzelf slaan. Hij heeft inmiddels zijn zwaard al getrokken om zijn eigen doodsvonnis te voltrekken. Maar Paulus mag de genade van Christus over hem uitroepen. Omdat God geen lust heeft in de dood van de goddelozen. Maar daarin dat hij zich bekeren en leven. Vandaar die schreeuw van Paulus. Doe jezelf geen kwaad. Het is de schreeuw van God naar deze man. Want wij zijn allen hier. En dan klinkt het uit het hart van deze gevangen bewaarder. Lieve heren, wat moet ik doen om zalig te worden? Met andere woorden, wat moet ik doen om verlost te worden uit de grote nood en dood waarin ik mij bevind? En dan is het antwoord van Paulus de kortste weg naar de zaligheid. Geloof in de Heer Jezus Christus. En gij zult zalig worden, gij en uw huis. Zo word je niet alleen bevrijd van je bange nood als mislukte gevangenbewaarder, maar ook en vooral van de nood van je zonde. En van de nood van je hele gezin erbij. En het gevolg van die woorden is dat de gevangenbewaarder Paulus en Silas meeneemt naar zijn huis. En ze spreken daar het woord van de Heere tot hem en zijn huis. En dan voltrekt zich dat wonder van Gods genade. Het is immers het woord van God wat hier gesproken wordt. Het staat er ook echt. Het woord van de Heere wordt gesproken. En dat maakt de kracht uit van dat getuigenis. Geen mensenwoord, maar wat het waarlijk is, het woord van God. En die heidense gevangenbewaarder met zijn hele gezin komen tot het geloof. En ze worden net als het huis van Lydia allen gedoopt. Tot vergeving van zonde. En dan moet je opletten, onmiddellijk openbaart zich dan de vrucht van het nieuwe leven. Want we hebben het gelezen hoe deze man dan Paulus en Silas te eten gaat geven. Hij gaat ze wassen en hij gaat al die wonden verzorgen. Kijk, gemeenschap aan het evangelie. Dat is niet alleen dus dat evangelie aannemen voor wat het waarlijk is. En dat zien we hier gebeuren, die eerste dagen van de aanwezigheid van Paulus in Filippi. Maar dat is ook de vrucht van dat nieuwe leven, dat geopenbaard wordt in de zorg die deze man heeft voor deze kinderen van God. Hier zie je hoe geloof en goede werken onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. En dat is zo gebleven. Paulus zegt van het begin tot nu toe. Want wat gebeurt er tot nu toe? Wel, al die gelovigen in Filippi hebben Paulus in zijn onderhoud voorzien. Van het begin af, van het moment dat hij Filippi bij hen was, tot nu toe, dat wil zeggen tot op het moment dat hij nu bij hen, dat hij nu in de gevangenis zit in Rome. Zijn broeder Epafroditus, zo meldt hij in deze brief, heeft kort geleden nog een gift uit Filippi bij hem gebracht in Rome. Paulus spreekt erover in Filippenzen 4 vers 18. Als ik van Epafroditus ontvangen heb dat van u gezonden was. En hij herinnert in Filippenzen 4 vers 15 en 16 ook aan hun financiële hulp van begin af aan. Hij noemt dat ook uitdrukkelijk en ik lees. En ook gij Filippenzen weet dat in het begin van het evangelie, toen ik van Macedonië vertrokken ben, geen gemeente mij iets heeft meegedeeld tot rekening en uitgave en ontvangst dan gij alleen. Want ook in Thessalonica hebt gij mij eenmaal en andermaal gezonden tot nooddruft. Alles wat ik van u ontvangen heb, heb ik ontvangen als een welriekende reuk, een aangename offerande, goden wel behagelijk. Dat is nu ook gemeenschap aan het evangelie tot nu toe. Maar, daar is nog meer. De Filippenzen delen niet alleen in dezelfde genade als Paulus. Ze zorgen niet alleen voor hun broeder Paulus in materiële zin, zoals we zojuist hebben gehoord. Maar wat blijkt ze delen ook in zijn geestelijke nood, in zijn verdrukking. Ook daarover spreekt Paulus in Filippenzen 4. Hij zegt daar, ik weet wat het is om overvloed te hebben. Ik weet ook wat het is om honger te lijden, gebrek te lijden. Maar ik vermag alle dingen door Christus die mij krachten geeft. Maar toch, jullie hebben er goed aan gedaan dat je aan mijn verdrukking gemeenschap hebt gehad. Dat wil zeggen dat ze zijn gevangenschap in Rome en alles wat daarmee samenhangt, zijn gebrek, zijn armoe, dat hij daar moet lijden. Dat hebben ze zich aangetrokken. Het ging hun ter harte. Het deed hun hartzeer. Dat ze ook gemeenschap hebben aan elkaar, aan het evangelie. Als één lid lijdt, dan lijden alle leden. Wat komt hierin ook het werk van de Heer openbaar? Maar er is nog meer. Kennelijk is er ook strijd in de gemeente van Filippi. Het zal niet zo zijn. In Filippenzen 2 vers 28 zegt Paulus, en dat gij in geen ding verschrikt wordt van degenen die tegenstaan, hetwelk hun wel een bewijs van verderf is, maar u van zaligheid. En dat van God. En dan komt weer die gemeenschap aan het evangelie zo duidelijk naar voren. Want, zegt hij dan, het is uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Genade om voor hem te lijden. En dan dezelfde strijd hebbende, hoedanig gij die ook in mij gezien hebt. Want ze wisten natuurlijk heel goed wat er gebeurd was in hun eigen Filippi met Paulus en Silas. De strijd die Paulus onder de Filippenzen heeft meegemaakt, daar zijn ook zij niet vreemd van. En wat we nu van hem horen in de gevangenschap in Rome is dit. Die gemeenschap is er gebleven tot op dit moment. Nou hebben we zojuist gehoord hoe er mensen in Handelingen 16 tot geloof en bekering gekomen zijn. Is ook zo heerlijk om dan te horen hoe het hele gezin daarin betrokken is geworden en gedoopt werd tot vergeving van zonde. Hoe kwam die gemeenschap aan dat evangelie nou tot stand? We hebben de nadruk gelegd op de prediking van het woord van de Heer. De blijde boodschap. Het evangelie waaraan ze gemeenschap hebben. Dus de prediking van het woord, daar begint het mee. Daarom moest Paulus ook naar Macedonië toe om dat te gaan doen. En hij heeft het gedaan. En dan komen mensen in aanraking met het evangelie. Die horen dat. En die geloven dat. Het geloof is namelijk uit het gehoor. En het gehoor uit het woord van God. Calvijn, die zegt in dit verband, wij kunnen het evangelie alleen genieten als wij het in het geloof ontvangen. En ik denk dat ieder kind van de Heere in Soest dat van harte beaamt. Je zou het zelf hebben kunnen zeggen, denk ik dan. Want zo geniet je toch. Kijk, als je zit te luisteren in ongeloof, Laten we maar zeggen, dan duurt een kerkdienst toch al gauw te lang. Het gaat aan je voorbij. Het doet niks met je. Je hoort het wel. Maar je geniet er niet van. Het deed hun geen nut, zegt de schrift, omdat het met het geloof niet gemengd was. Ja, maar dan zegt er iemand, dominee, ik kan toch zomaar niet geloven. Nee, dat kunt u niet. Dat staat hier ook, vertrouwende ditzelfde, dat hij, die in uw goed werk begonnen heeft. Dus, u moet niet denken dat de Heere zit te wachten op uw geloof. Hij laat het preken en nu maar wachten dat u of jou het wilt geloven. Of jij het wilt geloven. Ik moet u eerlijk zeggen, dan komt er nooit wat van terecht. Paulus die roept in Efeze 2 uit, en dat geldt voor alle tijden. Uit genade zijt ge zalig geworden, door het geloof. En dat niet uit u. Het is Gods gave. Kijk, maar we hebben gezegd, het is het woord van de Heer. Het is het evangelie van God. En hij laat het verkondigen, opdat we zouden geloven. Dat is dus de bedoeling van God. En dit middel gebruikt hij nu, om de harten ook in Soest, als dat nog niet gebeurd is, in te winnen voor zijn woord en voor zijn dienst. En dan gaan we gewoon rechtstreeks naar het hart toe van elkaar. En ieder geeft maar antwoord in zijn eigen hart. Kan dit nou ook van ons gezegd worden, wat hier staat, over onze gemeenschap aan het evangelie? En dan ook natuurlijk daaraan verbonden vers 6, vertrouwende ditzelfde, dat hij die nu een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. En dan is het zo fijn dat we met elkaar van dat begin hebben gehoord, hoe dat allemaal is gegaan in Handelingen 16, want daar refereert Paulus hiernaar. Dat is heel belangrijk. En dan zie je ook die geweldige verschillen die er zijn in de manier waarop die genade verheerlijkt wordt door deze God. Paulus spreekt over zijn genade, die zij deelachtig zijn, maar we weten uit de geschiedenis dat die genade op zo totaal verschillende wijze tot stand kwam in de harten. Hoe eenvoudig ging het bij Lydia? De Heere opende haar hart. En zij nam acht op het woord dat van Paulus gesproken werd. En dat was tot zegen voor haar en voor haar hele gezin. Nou. Misschien zegt u, zo ging het bij ons ook. Of bij mij. Of in ons gezin. En als dat nog niet gebeurde, dan is hier dat woord, opdat het zal gebeuren. Rijken, dat dat evangeliewoord zo eenvoudig eigenlijk is. Misschien heb je het nooit durven geloven. Dacht je dat er nog veel meer aan vast zat? Oh ja. Als dat woord geloofd wordt, als we daadwerkelijk gemeenschap krijgen aan het evangelie, dan hebben we ook gehoord dat, dan gebeuren er van allerlei dingen. Dan kan ik niet meer dat oude leven leiden, want ik zie dat leven als zonde. Dan vindt er bekering plaats. Wat is dat heerlijk gemanifesteerd in die stokbewaarder, hè? Eerst heeft hij er alles aan gedaan om die twee vreselijke mensen in verzekerde bewaring te stellen. Nooit zouden ze meer loskomen wat hem betreft. En een paar uur later zit hij de wonden in te smeren. En heeft hij ze het lekkerste voorgezet wat hij aan hen kon geven. Kan verkeren toch? Wat zie je dat vijanden met God worden verzoend? Dat komt nou vanuit de kracht van onze opgestane zaligmaker Jezus Christus. Want met diezelfde kracht waarmee hij uit de doden is opgestaan, wekt hij dode zondaren op tot een nieuw leven. En dan die huisgezinnen erbij. Dat is ook zo'n heerlijk woord voor alle kinderen en jongeren. Het zou toch rijk zijn als vader of moeder straks na de preek thuis komt. En daar getuigenis mag afleggen van de hoop die in haar is. En dat je, als ze zegt, kom ga met ons en doe als wij. Je ook zou mogen overgeven aan dat getuigenis. Aan datzelfde evangelie dat God niet gekomen is in zijn Zoon Jezus Christus. Om ons te verderven. Maar om ons te behouden. Ik weet het. Als je ziet op je eigen leven, dan kan het niet en dan kan het nooit. Maar dat is het wonder van het geloof. Dat leert afzien van al het mijne. Opdat ik zou zien op alles wat hij heeft gedaan. Ik heb alles verzondigd. Maar hij heeft alles volbracht. Wat er te volbrengen was. En dat deed hij plaatsvervangend en ten koste van zichzelf. Om haar, dat is die zondige kerk hier beneden, als bruid te redden, kwam hij ten hemel af. Hij was het die door zijn sterven aan haar het leven gaf. Hoe verschillend, hè? De wind blaast waarheen hij wil. Maar, hoe ook, ze kwamen allen terecht bij de Heer Jezus Christus. Hoe verschillend hun weg is geweest. Zo was het toch ook met Saulus van Tarsus zelf. Uiteindelijk kwam hij terecht aan de voeten van de Heer Jezus. Kwamen tot een gelovige omhelzing van hun Heer en Zaligmaker, die in hun zonden en ellende tot hem zich ter genezing wenden. Is zo'n mooi gezang dat zingt vast de rots van mijn behoud. Als de zonde mij benauwt, laat mij steunen op uw trouw. Laat mij rusten in uw schouw. Schaduw betekent dat waar het bloed door u gestort, mij de bron van het leven wordt. Zomaar in een enkel woord, in een gezang verwoord, wat er gebeurt als een zondaar de toevlucht neemt tot de Heer Jezus Christus. Als hij die boei die uitgeworpen wordt. Want je hebt geen grond om op te staan. Je dreigt te verdrinken in de modderpoel van je zondige leven. En dan komt daar die reddingsboei. Dan wordt daar dat woord uitgeworpen. Die belofte dat God geen lust heeft in onze dood, maar in ons leven. En dan als die drenkeling dat woord vastklemmen, die boei vastklemmen. En je naar binnen laten halen. Dat is wat gebeurt onder de prediking. Vertrouw ditzelfde. Dat hij die een goed werk in u begonnen heeft. Dat voleindigen zal. Tot op de dag van Jezus Christus. Waar u op moet letten is dat dat vertrouwen de een tegenwoordig deelwoord is. Dat wil zeggen dat hij voortdurend vertrouwt. Op het feit dat God dat werk begonnen is. Niet alleen in hemzelf, maar ook in die gemeente van Filippi. En wat ons opvalt is dat vertrouwen niet in hemzelf ligt. En dat het vertrouwen niet ligt in de Filippenzen. Nee, vertrouwende ditzelfde. Dat Hij. Dus het is het vertrouwen op God. Die een goed werk in u begonnen heeft. Moet je opletten. Hij spreekt hier over het verleden. Van de eerste dag af. Hij spreekt over het heden tot nu toe. En dan ook gericht op de toekomst. Tot op de dag van Jezus Christus. Paulus verheugde zich 2000 jaar geleden al op de dag van Jezus Christus. En hij vertrouwde erop dat God het werk zou voleinden. Maar Paulus, je hebt je vergist. Want Filippi bestaat helemaal niet meer. U zult er vergeefs zoeken naar Filippi. En ja, vanzelf, de gemeente van Filippi bestaat ook niet meer. Maar deze brief is niet alleen bestemd geweest voor Filippi. Dat begrijpt u wel, want de gemeente van Soest mag hem vanmorgen uit handen van de Heer ontvangen. Zijn gemeente wereldwijd bestaat nog steeds. En dat is naar zijn eigen belofte. De poorten der hel zullen u niet overweldigen. Zo heeft hij het beloofd. Vertrouwende ditzelfde dat hij... die een goed werk in u begonnen heeft. Weet je wat blijkt? Dat werk wat hij begonnen heeft is nog niet af. Er is nog zoveel werk te doen. En wat je ook merkt is dat er voortdurend maar bewegingen zijn. Om dat werk van God teniet te doen. Te vernietigen. Dat was toen zo. Er was toen al strijd. En dat is nog zo. Of wat worden wij met de neus op de feiten gedrukt, nietwaar? Het is onvoorstelbaar dat er nu honderdduizenden mensen op de vlucht zijn. Voor een bende moordenaars. Die maar één doel hebben. Om alles wat niet wil wat zij willen te vernietigen. Christenen die gemarteld worden. Vermoord. En laten ze maar voortdurend in ons gebed een plaats hebben. Zoals Paulus dat deed. Ten alle tijd en in al mijn gebed. Voor u bezig. Maar. Wat kan het ook in ons eigen hart stormen, nietwaar? Wat liggen er ook in ons persoonlijk leven. Tal van vijanden op de loer. Om ons hart te overweldigen. Door lauwheid, door ongeloof, door wereldsgezindheid. Die grote tegenstander van Christus die altijd maar bezig is om ons hart te beschadigen. En laten we ons daarin meevoeren of maakt het strijd uit? Als je jezelf daarin mee laat slepen, dan verwort je geestelijk leven van weleer tot een koude godsdienstige vormendienst. En ik weet zeker dat ieder kind van de Heere hier in Soest dat ook herkent. Hij zegt wat, kan dat geloofsleven soms op een laag pitje staan, dan schaam je je soms om in gebed voor God te verschijnen. Maar laat ons dat niet doen vertragen. En laten we maar bidden om kracht. Om te bidden. Want de oplossing ligt niet bij onszelf. En we moeten onszelf ook niet blind blijven staren op de omstandigheden. We hebben een voorbeeld in wat Paulus en Silas hebben gedaan in die vunzige kerker daar in Filippi. Ze hadden niks meer dan alleen het gebed. En dan stuurt onze tekst in de richting vertrouwende dat hij die een goed werk begonnen heeft, dat zal voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. Leg het de Heere maar voor. Heere, u bent toch degene geweest die in mijn leven kwam. En u hebt toch beloofd dat u uw werk zal voleinden. U deed toch van nieuws geboren worden. U deed mij toch opstaan uit mijn doodstaat. U hebt toch de Heere Jezus Christus doen leren kennen. En wat kom je erachter dat ook al genieten wij die voorrechten die God ons schenkt door het geloof in Christus. Wat komen we erachter dat het een werk is in beginsel. Ook al hebben we al die voorrechten. Vergeving van zonde, heiligmaking, heerlijkmaking. De Heere zal pas klaar zijn met ons op de dag van de Heere Jezus Christus. En tot die dag zal ons leven een leven zijn met fouten en gebreken. Met strijd, aanvechting en vijandschap. Wij zongen samen na de lezing van de wet: de boosheid kleeft ons altijd aan, wie onzer zou voor u bestaan. En dan komt het: had Jezus niet voor ons geleden, vertrouwende dit zelf, dat hij die een goed werk in ons begonnen heeft, dit zal voleinden tot op de dag van Jezus Christus. En in datzelfde gebed wat Christus zijn kerk heeft leren bidden, hè, dat moeten we dus goed weten. Hij weet heel goed wat er loos is. Vandaar dat hij het ons ook heeft leren bidden. Verlos ons uit des boze macht. Bescherm en sterk ons door uw kracht. Wij zijn toch zwak. Zijn sterkte is groot. Dus zijn we elk ogenblik in nood. Hier komt nog vlees en wereld bij. Ach, sterk ons dan. En maak ons vrij. En die vrijmaking die zal daar zijn op de dag van onze Heer Jezus Christus. Nou begrijpt u misschien ook waarom we Psalm 138 hebben gezongen. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Is dat mijn vijandschap brandt, uw rechterhand zal redding geven. En dan komt dat vertrouwen. De Heer is zo getrouw als sterk, hij zal zijn werk voor mij volleen. En dan moet dat gebed weer verlaat, niet wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden. Nou, die levensbron zal komen naar zijn eigen belofte. En wat een dag zal dat zijn. Hij komt om de aarde te richten. En die komst alleen is het die ons heil zal volmaken. Van de week zat ik nog in een dagboek te lezen. En toen viel mij zo op dat die predikant in die meditatie zei over de tekst die Jacob uitspreekt: op uw zaligheid wacht ik, o Heer. Dat hij dan ziet op de komst van het Koninkrijk Gods. En wij zijn natuurlijk altijd maar geneigd om dat in eerste instantie op onszelf te betrekken, onze zaligheid. Maar nee, het gaat hem om Gods Koninkrijk. De zaligheid die God brengen zal. En hier is het ook weer. Het gaat om zijn komst. Hij zal het voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. Vandaar dat Jezus zijn kerk ook heeft leren bidden: uw Koninkrijk komen. De kerk uit Openbaring eindigt daar ook mee. Hè? De geest en de bruid zeggen, kom. Uw komst alleen is het die mijn heil volmaakt. En ik mag u aan herinneren, aan het moment dat we ten doop gebracht werden door onze ouders bij het doopvond, dat daar ook gebeden wordt in het formulier dat wij zonder verschrikken zouden verschijnen voor de rechterstoel van Christus. Daar moet ons leven dus hier en nu op gericht zijn. Om ons nu vast te klampen aan het woord van God. En dat evangelie van God. Die blijde boodschap in Christus Jezus waar we mee begonnen zijn. Maar daar is ook de belofte van zijn komst in begrepen. Kijk, zolang wij natuurlijk in weelde en in overdaad leven in ons land, is het ja een groot gevaar dat wij die dag zo ver mogelijk van ons afzetten. Maar als je die stumpers daar in de bergen ziet in Irak, die in Allah moeten gaan geloven of anders dan is het einde leven. Ja, dan wordt het heel anders, denk ik ook, hè. En dan denk ik wel eens, ja, wij weten niet wat ons allemaal nog te wachten staat, maar dat hoeven we gelukkig ook niet te weten. Als we dit maar weten, dat vertrouwende allemaal zoals we hier zitten, u, jij en ik, vertrouwende dat God dat goede werk in mij begonnen heeft en geloven mogen dat Hij dat voleindigen zal. Tot op de dag van Jezus Christus. Kijk, dat geeft een rust in je leven. Heere, hoe het ook is. Het is uw werk. En u maakt het af. Naar uw eigen belofte. Want uw woord is in Christus Jezus. Ja en amen. En u merkt wel, dan sta ik ook tegen mezelf te preken. Want daar moet u het van hebben. En daar moet jij het van hebben. Maar daar moet ik het van hebben. Helemaal en radicaal. Anders is er niet. En dan begrijp je ook al dat je met wat gevoelsgodsdienst niet kan bestaan. Nee, dat ons geloof gefundeerd zou zijn in het volmaakte offer van Christus. Vaste rots van mijn behoud. Dat. Niet het offer dat ik breng, niet de tranen die ik pleng. Schoon ik ganse nachten ween kunnen redden. Gij alleen. Dat. Jezus, uw verzoenend sterven is het rustpunt van mijn hart. Weet u wat opvalt en we gaan eindigen? Ik heb geen horloge bij me, dus ik heb ook geen idee van de tijd. Het zal toch onderhand wel tijd zijn. Filippenzen is de brief van de blijdschap. Nou, de omstandigheden kennen we. Hij zit in de gevangenis in Rome. Hij heeft de gevangenschap in Rome, in Filippi achter zich, waar hij aan herinnerd wordt in Rome. En dan een brief schrijven waar 15 keer in 4 hoofdstukken gesproken wordt over blijdschap en zich verblijden. Met als absolute hoofdpunt die bekende tekst uit Filippenzen 4 vers 4. Verblijd u in de Heere, verblijd u ten allen tijd, wederom zeg ik u, verblijd u ook met het oog op zijn wederkomst is dus dat. Hij zou Psalm 98 hebben kunnen zingen in Rome. En nou geeft de Heilige Geest u en mij dat dit ook ons gezang zal zijn. Om nou eens een nieuw gezang te zingen voor de Heer. Die grote God. Die wonderendheid. Dan kunnen we ook zingen. Laat al de stromen vrolijk zingen. De handen klappen naar omhoog. Het gebergte vol van vreugde springen. En huppelen voor des Heeren oog. Want Hij komt. Hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid, al het volk daar het vreedgeweld moet zwichten. We zien er van alles van. Wordt in rechtmatigheid geleid. Amen. Psalm 98 zingen we samen. Vers 4 eerst en dan het eerste vers. Wij denken in de voorbeden aan de nabestaanden van Paul Hartog, in bijzonder voor zijn vrouw Lydia en hun gezin willen we bidden. Mevrouw Brink, vrijdag 1 augustus jongsleden, is de zus van mevrouw Brink overleden. Ze werd 83 jaar en die zus was haar laatste familielid. Woonde in Friezeveen. We denken aan haar. Josephine van Ettenkoven en haar zussen en haar ouders. In verband met de geboorte. En de heer Drieënhuizen heeft afgelopen week een operatie ondergaan aan zijn prostaat. En we bidden om zijn herstel. Mevrouw Bierens is weer opgenomen in de Rembrandthof in Hilversum. En we willen ook dominee Klopstra gedenken in zijn werk. Laat ons danken en bidden. Heere, wij danken u voor uw woord. Het is uw woord, het is het evangelie van God. Dat is uitgegaan. En dat kwam nu tot ons zonder onderscheid. En u weet wat dat voor ons heeft betekend. Geef dat die boodschap zijn kracht heeft gedaan in ons aller hart en leven. Voor het eerst en weer opnieuw. Opdat de vrucht van dat nieuwe leven geopenbaard wordt. Om zo de gemeenschap aan het evangelie te kennen. En dat in alle gebrek, ook dat hebben we gehoord. Maar dat werk dat u begonnen heeft, daar mogen we op vertrouwen. Dat zult u voleindigen tot op de dag van de Heer Jezus Christus, tot zijn wederkomst. Die komst alleen is het die ons heil zal volmaken. Dan zal er niets meer zijn dat nog scheiding op enigerlei wijze teweeg brengt tussen u en tussen ons en onderling. Immers dan zal God zijn alles en in allen. Wij mogen u danken voor de prediking. En ook bidden om het tekort daarin genadig te verzoenen. Zowel in spreken als in het luisteren. We mogen u bidden voor de familie Hartog. Hoe jong nog, 55 jaar, mocht Paul worden. Wonderlijk ook dat de tekstwoorden boven zijn kaart. De Heere zal het voor mij volleinde zo centrale boodschap vormde in de prediking van dit morgenuur. En Heere, laat dat ook de troost zijn voor alle nabestaanden, voor zijn vrouw en alle kinderen, alle familieleden, alle vrienden en bekenden. Dat we acht mogen geven op het woord zoals Lydia dat deed. En dan maar vertrouwen op dat wat u gezegd heeft. Ik vertrouw op hem geheel en al de Heere, wiens werk ik roemen zal. Sterk zo in bijzonder met het oog op de begrafenis. We bidden u voor mevrouw Brink. Een zus overleed, geen familie meer te hebben. Het grijpt wel heel diep in en het grijpt ook aan. Maar we mogen haar bevelen aan die God die psalmen geeft in de nacht. Dat hebben we gehoord. Zelfs als in de diepste diepten verkeren, bent u machtig om ons boven de nood uit te heffen. Zodat wij zelfs lofzangen kunnen zingen daar waar wij in de diepte verkeren. Ontferm u over haar, troost haar, zeg tot haar ziel in haar geween, ziet ik ben uw heil. Alleen, dank dat u, broeder Drieënhuizen, de operatie deed ondergaan. Het is alles gericht op zijn herstel. We mogen u daar ook om bidden. U die de grote heelmeester bent. Gij zonen Davids, ontferm u over hem. Ook over mevrouw Bierens die is opgenomen in het ziekenhuis. Geef ook haar genadig herstel. U weet wat ze nodig heeft naar lichaam en naar ziel beide. We mogen ook het gezin Klopstra aan u bevelen in hun zendingswerk. Geef alles wat nodig is om dat te mogen en te kunnen doen in afhankelijkheid van u, tot eer van u en tot zegen van allen voor wie zij dit werk mogen doen. Dankbaarheid mag er ook zijn om de geboorte van Josephine van Ettekoven. U hebt het wonderlijk wel gemaakt. Het ene gemeentelid ontvalt ons. En een nieuw gemeentelid wordt weer ontvangen. We dragen dit jonge leven van harte op aan u, Heere. O, mag het een kind zijn dat bestemd is om deel uit te maken van uw koninkrijk. Dat koninkrijk dat gaat komen, zo hebben we het gehoord. En mogen we er bereid toe zijn, dragende olie in onze vaten en in onze lamp. Dank voor al uw weldaad, ook in dit gezin geschonken. We bidden u voor de nood van de wereld. Het is uitgebreid aan de orde geweest in de prediking. Het raakt ons ook allen diep dat we dit meemaken. De spanningen worden allerwege voelbaar. En wel heel in bijzonder in het Midden-Oosten. Die geweldige strijd tussen het koninkrijk van Christus en van Satan, de grote tegenstander. En wat blijkt hij nog grote krachten te hebben in zijn staart, terwijl zijn kop vermorzeld is. Maar Heere, geef ons maar te zien op de overwinnaar in de strijd die ook het volk de zegen geeft. O, geef dat al dit geweld nog gekeerd kan worden. Dat ook zij die verantwoordelijkheid daarin hebben te dragen, hun verantwoordelijkheid zullen kennen. Geef dat de juiste beslissingen worden genomen, juiste maatregelen ook. En laat dat nou een weg zijn die bij u gevonden wordt. Tot wie zullen we anders heen gaan? O, dat ook de machthebbers van de wereld door de knieën mogen gaan voor de koning der koningen, de Heere der Heren. We bidden u voor uw bondsvolk Israël. Wat hebben ze ons gebed bijzonder nodig? En we bidden ook voor hen. Het is uw volk. Het zijn uw kinderen. En Heer, gedenk aan uw verbond. Gedenk aan uw belofte. O, dat ook Jezus Christus hun Messias zal zijn. Breng ze tot dat geloof. En geef dat het geweld mag stoppen. O, wat een vreselijk gebeuren. Dat er zoveel mensen moeten sterven. En waarom? Wij begrijpen het niet. Maar ook deze dingen zijn in uw hand. En geef dat we het dan ook maar in uw handen mogen leggen. Met heel ons hart. Dat we ook deze bekommernissen op u mogen werpen in het vertrouwen. Dat u ook dit zal voleinden tot op de dag van Jezus Christus. Dat zal de dag zijn waarop die grote scheiding der geesten plaats zal vinden. En waarin ook door die heerlijke opstanding der doden, Jood en Heiden met elkaar, voor eeuwig met elkaar verenigd zullen zijn. Om zich samen te buigen voor de grote koning die tot ons komt. In s Heere naam. Heren, we leggen het alles voor u neer. Dank voor wat u gaf. Doe verzoening over onze zonden. Zie ons aan in Christus Jezus. Uit genade. Amen. Onze slotzang is Psalm 118, vers 7. De Heere is mij tot hulp en sterkte. Gemeente gaat heen in vrede, vragende met u de zegen van de Heere, die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven met u allen. Amen.